In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 70ste psalm. Daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig tot verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heere. En ook het derde vers, het eerste en het derde vers van de 70ste psalm. willen het woord van de Heere gaan openen, het boek Openbaring. Het derde hoofdstuk, waarvan we de laatste brief uit de rij van zeven met elkaar willen lezen. Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22. De schriftlezing Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het vierde vers van de 131ste psalm, vers 4 van 131, dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw.
En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouw en de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijk geworden en heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u, dat gij van mij koopt goud, beproef komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden en witte klederen, opdat gij mocht bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De prediking staat de hele brief zoals die hebben gelezen centraal. We willen met elkaar gaan zingen uit de 95ste psalm. En daarvan de versen 2, 4 en 5. De Heer is groot en heerlijk, God een koning die het zalig slot verboven alle groon kan schenken. En ook het vierde en het vijfde vers. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 81ste psalm, 12e vers. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Vers 12 van 81. Geliefde gemeente, een rondtrekkende koopman. Dat kleurde vroeger menig straatbeeld. Met zijn koopwaar in een karretje of op zijn rug liep hij door de straten van een stad of van een dorp. En overal prees hij zijn producten aan. En hij riep de mensen op om bij hem te kopen. Alles wat ze nodig hadden, had hij bij zich. En wie iets wilde hebben, die moest bij hem zijn. Vandaag de dag kennen we zo'n marskramer eigenlijk niet meer zo. De SRV-man is uit het straatbeeld verdwenen. En hoogstens komt hier of daar de diepvriesman nog eens langs. Alleen op een strand of bij bepaalde evenementen kun je zo'n langstrekkende verkoper nog wel eens tegenkomen. Vaak is het dan een ijsko-verkoper die met zijn ijswagen door de mensenmassa heen gaat in de hoop om zoveel mogelijk ijsjes te verkopen. En ik denk, jongens en meisjes, dat jullie misschien wel eens zo'n ijsko-verkoper hebben gezien. En nu vergelijkt de Heere Jezus zich in deze brief aan de gemeente van Laodicea met zo'n doortrekkende koopman die iets aan te bieden heeft. We willen er naar gaan luisteren onder het thema Laodicea, waar de hemelse koopman komt. Drie gedachten. Hij trekt door de stad, hij staat aan de woning en hij klopt op de deur. Laodicea, waar de hemelse koopman komt. Hij trekt door de stad, hij staat aan de woning en hij klopt op de deur. Op veel plaatsen is de Heere Jezus inmiddels geweest. In 6 gemeenten, zo hebben we de achterliggende tijd kunnen horen, heeft hij kerkvisitatie afgelegd. En nu is de laatste in de rij, de 7e, Laodicea, aan de beurt. Deze stad, zo'n 150 kilometer ten oosten van Efeze, was in het midden van de 3e eeuw gesticht door Antiochus de 2e. Dat was de koning van het Seleucidenrijk. En hij noemde de stad naar de naam van zijn eerste vrouw, Laodice. Laodicea lag in de vruchtbare Lykusvallei. Midden op de natuurlijke route vanaf de Egeïsche Zee naar het bergplateau van Anatolië. De stad was gesticht op een belangrijk knooppunt van handelswegen, waardoor deze stad met steden als Pergamum en Sardis en Efeze verbonden was. En vanwege de strategische ligging had de stad de potentie om uit te groeien tot een machtig en groot handelscentrum. Er was echter één minpunt. En dat was de watervoorziening. Ze was namelijk niet gelegen bij een heet waterbron, zoals de nabijgelegen stad Hierapolis. En ook waren in haar directe omgeving geen bergen, waar de smeltende sneeuw van de winter of het koude regenwater naar beneden stroomde. Nee, het water dat moest zo'n 10 kilometer weg vanuit Hierapolis, vanuit die heetwaterbronnen, via een aquaduct, een watervoorzieningssysteem, getransporteerd worden naar Laodicea. En in een tijd van oorlog was dat verre van ideaal. Want gebrek aan watervoorraad, ja, dat kon een stad bij belegering in gevaar brengen. En er was dan ook een periode van rust en vrede nodig om van Laodicea een belangrijk centrum te kunnen maken. En dat gebeurde nou juist in de Romeinse tijd. De tijd van de Romeinse overheersing. Laodicea die bloeide en groeide. Het werd de rijkste stad uit de omgeving. Vele miljonairs die vonden daar hun woning. Het was een geliefde vestigingsplaats voor zakenlui en voor bankiers. Ja, het was echt een financieel centrum. Daarnaast zorgde de textielindustrie voor een goede werkgelegenheid. Van de zachte, zwarte wol van de schapen werd kleding geweven. En die wol werd ook wel gebruikt voor de export. En daarnaast kende de stad een universitair medisch centrum, waar artsen werden opgeleid. En men was vooral gespecialiseerd in de oogheelkunde. Ze hadden er een medicijn uitgevonden, een bepaald soort ogenzalf, waardoor mensen met zwakke ogen geholpen konden worden. Al met al was het een rijke stad. Ze waren zelfs zo rijk dat ze, na die aardbeving die rond het jaar 60 een heel deel van die omgeving had getroffen, dat ze de keizerlijke hulp hadden afgewezen. Maar dat ze, op eigen kracht en met eigen middelen de stad weer konden opbouwen. Het typeerde de inwoners. Zelfredzaam. Zelfvoldaan. Zelf ingenomen, zelf genoegzaam. Ze waren trots op alles wat ze voor elkaar hadden gekregen. En het gaf hen iets onuitstaanbaars. En in deze stad, dichtbij zowel Hierapolis als Colosse, was nou ook een gemeente van Christus ontstaan. De apostel Paulus, die spreekt over deze gemeente, de gemeente van Laodicea, in zijn brief aan de Colossenzen, tot twee keer toe, in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 4. Maar nu is het de verhoogde Christus die als kerkvisitator ook aan deze gemeente een bezoek aflegt. En hij heeft hen heel veel te zeggen. En deze hemelse kerkvisitator, die heeft ook recht van spreken. Want dat blijkt wel als hij zich bekend maakt. Dan lezen we in Openbaring 3, vers 14. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Het is de enige keer dat Christus zich de Amen noemt. En hij wijst daarmee op de vastheid en op de waarheid van zijn spreken. Hij is degene die trouw is en trouw houdt aan zijn woord. En dat geldt voor zowel zijn beloften, maar ook voor zijn bedreigingen. Wat hij getuigt, is trouw en waar. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Maar tegelijk, hij draait ook niet om de waarheid heen. En dat blijkt nadrukkelijk in deze brief. Want hij heeft die gemeenteleden van Laodicea, heeft hij veel te zeggen. Maar echter niets positiefs. Want deze gemeente, in tegenstelling tot de andere zes, die treft alleen maar blaam. Er is in haar niets waar de Heere Jezus haar voor kan prijzen. De gemeente die krijgt forse kritiek te verwerken. En het laatste kerkvisitatieverslag is dan misschien ook wel de moeilijkste. Op deze gemeente valt heel veel aan te merken. U zult wel begrijpen dat in één preek over deze brief lang niet alles gezegd kan worden. En we zullen dan ook vanmiddag een en ander moeten laten liggen. We zullen vooral gebruik willen maken van het beeld zoals de Heere Jezus dat eigenlijk als een rode draad door heel deze brief heen trekt. Het beeld van hem als een rondtrekkend koopman. Want zo komt hij daar, onaangekondigd. Om het misschien zo te zeggen, de kerkvisitatie was vooraf niet aan de gemeente meegedeeld. Maar toch zal een gemeente altijd rekening hebben te houden met zijn komst. Dat mag nooit onverwacht zijn. Daar zullen we, gemeentelijk en persoonlijk, op voorbereid moeten zijn. Dat hij eens kan verschijnen. En als hij dan komt, zal hij welkom moeten zijn. Want hetgeen wat hij bij zich heeft, dat is nou ook wat de gemeente nodig heeft. En dat geldt voor de eerste keer, maar dat geldt ook telkens weer opnieuw. Maar in Laodicea schijnt het alsof zijn komst onopgemerkt blijft. Want als die hemelse koopman met die hemelse koopwaar arriveert, dan lijkt het alsof niemand hem welkom heeft. Hij wordt daar niet met open armen ontvangen. Er is geen ontvangstcomité. Ze zitten niet op hem en op zijn heilsgoederen te wachten. Om in dat beeld te blijven, de hemelse koopman die trekt met zijn koopwaar door de straten van Laodicea. Maar niemand slaat acht op hem. Ze hebben niet nodig wat hij bij zich heeft. En de Heere Jezus die maakt dat duidelijk met een beeld dat de inwoners van Laodicea direct begrepen. Want in die dagen trokken reizigers, dus ook zo'n doortrekkende koopman, die trokken van stad tot stad. Maar het was te vaak warm. En op hun reis kreeg men dan al snel dorst. En soms kwamen ze een waterput tegen, waar ze onderweg hun waterflessen gingen vullen. Maar vaker moesten ze daarvoor zijn in een stad. En als ze dus ergens een stad binnentrokken, dan zochten ze eerst naar een plaats waar ze water konden vinden. Uitgeput en uitgedroogd vulden ze hun fles. En gulzig en begerig namen ze dan een slok. Ja, heerlijk, koud, fris water. Maar in Laodicea was dat zo niet. Want daar kwam dat water, we zeiden dat al, door een aquaduct vanuit die heetwaterbronnen in Hierapolis. En gedurende die 10 kilometer koelde dat water enigszins af. En als het in Laodicea was gekomen, was het lauw. Dat proef je. Dat smaakt niet. Het is vies. Je zult maar erge dorst hebben. En na zo'n lange reis verlang je naar een slokje fris water. En dan proef je lauw water. En je wordt er misselijk van. Je walgt ervan. Je kan dat water ook maar beter uitspugen. Heetwaterbronnen hebben een geneeskrachtige werking. Koud water werkt verfrissend. Lauw water daarentegen, het is om uit je mond te spugen. En dat is nou precies de situatie van de gemeente van Laodicea. Ze zijn er lauw, gelaten. Ze vinden het allemaal wel best. Oh nee, ze zijn niet koud hoor. Dat wil zeggen vijandig, vol haat. Zielen die niets willen weten van God en van Christus. Mensen die vol vijandschap zijn tegen de Heer en zijn dienst. Nee, zo is het niet in Laodicea. De hemelse koopman wordt de stad echt niet uitgezet. Hij mag rustig rondlopen. Ze laten hem ook zijn gang gaan. En ze vinden het prima als hij bij hen door de straten trekt. Maar ze hebben geen oog voor die koopman en zijn koopwaar. Want ze zijn namelijk ook niet heet. Hun harten branden niet van liefde tot Christus. Ze zijn er niet bedroefd om hun zonde. De gerechtigheid in Christus trekt hen niet. Ze zijn niet vurig van geest. Koud, nog heet, maar lauw. En alles kabbelt wat voort. Ze komen in de kerk. Ze luisteren naar de preek. De jongelui bezoeken de catechisaties. Men gaat naar een vereniging. Men wil ook wel dat met regelmaat de sacramenten worden bediend. Maar het is hen niet om de koopman zelf. Om Christus te doen. En die hemelse kerkvisitator die ziet dat. En hij walgt ervan. Het is als lauw water om uit zijn mond te spugen. De zonde van de lauwheid en de onverschilligheid. Er is geen openlijke vijandschap, maar er zijn ook geen brandende harten en geen vurige geesten. Het is er lauw, halfslachtig, gezapig. En de zonde van de neutraliteit is misschien wel de ergste zonde die een gemeente kan binnensluipen. We zitten onze tijd wel uit. We laten het wel over ons heen komen. We vinden het wel best zo. Herkent u zich daar misschien in? Nee, niet vijandig. Wel kerkelijk. Maar niet van Christus. Rustig, onbekeerd. Het houdt u geen eens uit uw slaap. Een halfslachtig hart. Neutraal. Een derde weg. Geen positie durven te kiezen. Is dat niet een beetje zoals het er ook aan toe gaat, hier op Urk? Is dat ook niet wat van onze gemeente gezegd moet worden? Is dat misschien niet waarmee uw, jouw of mijn hart wordt getekend? Lauw. Oh ja, we gaan wel naar de kerk. We lezen wel uit onze Bijbel. We zijn zelfs serieus. We kunnen meepraten over het kerkelijke leven. En we kunnen zelfs vertellen hoe God een mens bekeert. Maar het hart brandt niet van liefde voor de Heer Jezus Christus. We redden het prima zonder hem. Voortdurend hinken op twee gedachten. God wat, de wereld wat, zondag zo, door de weeks anders. Niet te godsdienstig, nee, maar ook weer niet te goddeloos. Is dat nou niet typisch dat lauwe christendom? Och, of gij koud waart of heet, zo zegt de Heere Jezus. Maar die lauwheid, die gezapigheid, het zal allemaal wel. En hoe gevaarlijk is dat niet? Want dat lauwe water, dat is misselijkmakend om uit je mond te spugen. En in zo'n dorp, in zo'n gemeente, het zal toch logisch zijn als die hemelse koopman zegt, ik trek weer door, ik ga verder. En toch doet hij dat nog niet. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Hij staat bij de woning. Want deze koopman, hij zoekt zijn koopwaar te slijten. En hij geeft niet zo snel op. Hij volgt de mensen onderweg naar hun woning. Als hij op straat niets aan hen kwijt kan, probeert hij het bij hun thuis. En dan blijkt de ware aard van deze gemeente. Ze zijn niet alleen lauw, ze zijn ook nog eens zelfvoldaan. De zonde van de eigen gerechtigheid, die zit er diep in. Ze zijn trots op hun gemeente. Ze zijn trots op zichzelf. Ze menen het te bezitten. En ze denken het neusje van de zalm te zijn. Precies de geest die de stad beheerste. Maar die geest was ook... Ja, dat gebeurt altijd heel langzaam. Maar die geest was ook de gemeente van Laodicea binnengeslopen. En zo gaan ze prat op hun vermeende geestelijke rijkdom. Zij hadden het. Zij bezaten het. Zij waren het. Maar ze hebben er nog nooit eens buiten gestaan. Nog nooit geweend over hun zonde. Nog nooit werkelijk bedroefd geweest tegenover God. Nog nooit de schuldbrief thuis bezorgd te hebben gekregen. Nog nooit waarlijk voor God in de verootmoediging terechtgekomen. Nog nooit verstaan tegen een goeddoend en rechtvaardig God te hebben gezondigd. Ze zijn nog nooit eens leeggeschud. Hun zakken zitten nog altijd vol. Boordevol. En hun levenshuis trouwens ook. Ja, die staat chockvol. Andere kooplieden die zijn er al langs gegaan. Bij hen hebben ze flink ingeslagen. Ze hebben hun slag geslagen met de goederen van deze wereld. En ze gaan er helemaal in op. Elk kamertje van het huis staat er vol mee. Het kan zelfs zo zijn dat ze bij geestelijke kooplui hun inkopen hebben gedaan. Ze hebben misschien hun boekenkasten vol staan. En ze hebben van alles ingeslagen. Wat bevinding, ernst, wat vroomheid, wat degelijkheid. Oh ja, ze hebben heel wat godsdienst hebben ze in hun levenshuis staan. En ze zeggen het dan ook van zichzelf. Vers 17. Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen ding gebrek. Ja, zelfingenomenheid. En zelfgenoegzaamheid. Het is zo'n groot gevaar. Want de hemelse koopman kan dan aan u niets kwijt. En Christus ontmaskert hen daarom. Radicaal. En eerlijk zegt hij hoe de situatie werkelijk is. Om het zo te zeggen, hij schudt hen door elkaar. En alles wankelt als hij gaat spreken. Want de Heere Jezus, hij spaart hen niet. Hij spaart ook nooit. Hij werpt al die hoogmoed neer. En hij zegt hen hoe de zaak er werkelijk voor staat. En hij vertelt hen eerlijk wie ze zijn. En hij zegt hen wat er aan schort in hun leven. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is nogal wat als hij dat van je moet zeggen. Moet hij het van u zeggen? Van jou? Gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ja, in zijn profetische bediening legt hij alles van een mens bloot. En hij ontdekt en overtuigt van zonde en van schuld. En hij legt de vinger op de zere plek. En hij zegt het, gij zijt ellendig. Dat wil zeggen, je bent er slecht aan toe. Je leeft zonder God en zonder Christus. Ja, dat is toch de grootste ellende. Dat een mens in en door Adam God kwijt is en leeft zonder God. Gij zijt ellendig. Maar gij, zegt hij erbij, gij zijt ook jammerlijk. Dat wil zeggen, beklagenswaardig. Diep te beklagen. Zelfvoldaan. Zelfgenoegzaam. Menen alles te bezitten. In zijn profetische bediening zegt hij het. Als het zo blijft, zal de dag van het oordeel alles worden weggeslagen. Dat is het derde. Gij zijt arm. Straatarm. Failliet. Grote schuld tegenover de hemelse schuldeiser, maar geen cent om mee te betalen. En ook nog eens een keer, gij zijt blind. Dat wil dus zeggen, de ogen die zitten potdicht. Je ziet je eigen toestand niet. Je ziet de gevaren niet. Blind voor zichzelf. Blind voor Gods woord. Blind voor wie Christus is. Gij zijt naakt. En met het ene woord wordt al die eigen gefabriceerde kleding wordt hen ontnomen. En met Adam geplaatst in de naaktheid voor God. En dan niets te hebben om je te bedekken voor hem. Ziet u wat hij hier doet? Hij wijst de situatie aan zoals die is van een natuurlijk mens. Gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Nee, de Heere Jezus spaart dit. Maar hij wijst het heel nauwkeurig aan. En hij wil het ook aanwijzen in uw en in jouw leven. En dat is nodig. Noodzakelijk zelfs. Het is de hemelse koopman die het je aanzegt. En hij ontneemt je alle vermeende rijkdom. En hij zegt je eerlijk hoe het ervoor staat in je leven. En hij doet dat opdat verstaan wordt wat nodig is. Ja, wat je nodig hebt. Juist opdat je gaat begeren de koopwaar die hij bij zich heeft. Zo staat hij daar aan de deur van die woningen in Laodicea. Maar zo staat hij ook bij ons aan de deur. En hij biedt zich aan. Hij biedt zijn producten aan. Hij staat er als een koopman die aan de deur komt. En enthousiast en vol overtuiging prijst hij zijn producten aan. Hij wil niets liever dan zijn koopwaar aan de man of aan de vrouw brengen. En zo staat de Heere Jezus aan de deur des harten woning. En hij zegt het, kijk eens. Kijk nou eens wat ik allemaal bij me heb. Is het niet allemaal even prachtig? En zou u nou niet van mij willen kopen? Ik raad het u aan. U knapt ervan op. U hebt het echt nodig. De toestand van een zondaar is nooit te reddeloos of te radeloos, zolang hij nog aan de deur komt met zijn koopwaar. En hij komt nog tot lauwe mensen. Hij komt nog tot zelfvoldane mensen. En hij biedt zijn hemelse koopwaar aan. Al hebt u niets in huis. En je hebt niets. En al ben je door heel je voorraad heen, heb je zelf niets om mee te betalen. En heb je hem zo vaak voorbij laten gaan. En zag u ook helemaal niets in deze koopman en deze koopwaar. Toch, vanmiddag staat hij nog weer aan de deur en roept het u toe. Komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs. Wat hij bij zich heeft? 3 dingen. Allereerst goud. Dat is het eerste. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Ja, in Laodicea wist men wat goud was. Ze waren daar rijk. Maar dit goud, waar hierover gesproken wordt, dat ziet op de middelaarsverdiensten van Christus. Hij die beproefd is in het vuur van Gods toorn. Want in een weg van lijden en sterven heeft hij de prijs betaald, die volle losprijs aangebracht. En zijn verdiensten, die zijn nou helemaal genoeg om die armoede weg te nemen. Opdat gij rijk moogt worden. Als je nou vanmiddag zo'n arme zit, geestelijk bankroet, door alles heen gezakt, failliet verklaard, een met enkel schuld, die zijn schuld ook alleen maar groter kan maken, zie dan het goud deze koopman bij zich heeft. Dat goud van zijn middelaarsverdiensten, ja, het kan al uw armoede wegnemen. Maar hij heeft nog iets bij zich. Dat zijn witte kleren. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Dat wijst op die witte klederen, dat wijst op de klederen van Christus' gerechtigheid. Ja, in Laodicea was men bekend met het maken van kleding. Ze konden de mooiste kleding fabriceren. Maar deze kleding is geweven op Golgotha. En daar zit de rode draad van Christus' bloed doorheen. Ja, als wij bepaald worden bij onze naaktheid, en dan rapen wij toch snel wat kleding bij elkaar. Het kleed van onze godsdienst, van onze vroomheid, van onze voorrechten. We proberen nog wat iets in elkaar te weven met onze tranen of door een schuldbelijdenis. Maar die kleding die staat niet. Die kleding die moet ook uit. En in de rechtszaal, waar het eisend recht van God klinkt, daar wordt een mens ook geheel en al uitgekleed. En daar wordt al zijn kleding die hij zichzelf heeft aangetrokken ontnomen. En komt hij naakt te staan voor een heilig en een rechtvaardig God. Maar leidt die God ook naar de kleedzaal, waar het kleed van Christus gerechtigheid om die naakte schouders wordt heengelegd. Ja, zo, opdat het de schande van uw naaktheid mag bedekken. Dan heeft hij nog iets. Dat is die ogenzalf. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. In Laodicea was de beste opleiding voor de oogheelkunde. Maar geestelijk waren ze ook blind. En voor die blindheid hadden ze geen medicijn. En dat is nou wat deze hemelse koopman bij zich heeft. Want deze ogenzalf opent de blinde zielsogen waardoor je gaat zien. Het geeft een recht verstaan van de schrift. Het geeft een recht verstaan van wie je zelf bent. Maar ook van wie Christus is. En zo staat die hemelse koopman, die staat aan de deur. En hij toont u al de producten die hij bij zich heeft. Dat goud, die witte kleding, die ogenzalf. Is het niet aanlokkelijk? Is het niet verlokkelijk? Hij biedt het u aan. Vol overtuiging. O ja, het kan een schuldig zondaars hart zo heen en weer doen bewegen. Twijfel, aarzeling, wel doen, niet doen, wel kopen, niet kopen. De vraag, koopman, zeg me, wat moet u ervoor hebben? Wat is de prijs die u vraagt? Hoog. Zeer hoog. Immers, zo zegt hij, verkoop alles, alles wat je hebt. Die heimelijke zelfvoldaanheid. Die gespeelde gewichtigheid. Die vermeende belangrijkheid. Alles moet weg. Alles moet je verliezen. Je moet jezelf verliezen. Je moet jezelf kwijtraken. Dat eigen, hoogmoedige, vleeselijke ik, dat moet eraan. Hoe hoog is die prijs niet? En in Gods koninkrijk zakken de prijzen nooit. Tegelijk kost het ook niets. Want de koopman heeft er immers zelf al voor betaald met de prijs van zijn dierbaar bloed. Het is een kopen zonder geld en zonder prijs vanwege de gerechtigheid van Christus. Zo staat hij aan de deur van de woning. En hij stalt uit alles wat hij bij zich heeft. En in hem is alles te vinden wat u nodig hebt. En hij dringt aan, hij spoort aan. Ik raad u dat u van mij koopt. Zullen ze overstag gaan in Laodicea? Zullen ze overstag gaan hier op Urk? Zullen ze overgaan tot die koop? O weet, deze koopman is te vertrouwen. Soms heb je van die koopmannen die er aan je deur staan waar je niet van op aan kan. En die proberen hun klanten te bedriegen. Maar hij is de trouwe en de waarachtige getuige. En hij roept het u toe. Och, of gij nog deze dag bekent hetgeen tot uw vrede dient. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Hij klopt op de deur. Want je zou toch denken dat deze koopman nu heel snel door die meegebrachte koopwaar heen is. Want wat hij te bieden heeft is toch het beste van het best. Het heeft ook de langste houdbaarheidsdatum. geldig zijn waarde houdend tot in der eeuwigheid. Maar dat valt nou juist tegen. Deze lauwe en zelfvoldane gemeente, die laat hem vergeefs venten aan de deur. Ze tonen best hun belangstelling. Ze willen best wel even kijken wat deze koopman bij zich heeft. Maar het komt niet tot een koop. En dat moet die hemelse koopman toch verdriet doen. Het is zoals menig koopman wel eens verzucht als het winkelend publiek langs zijn kraampjes voorbij slentert. Kijken, kijken, maar niet kopen. Zo kan er ook in de gemeente van Laodicea, hier in de Ebenezerkerk, zo kunnen er vele kijkers zijn, maar geen kopers. In Laodicea wordt de deur voor de neus van die hemelse koopman weer dichtgegooid. Misschien dat dat nu ook wel gebeurt in uw of jouw leven. Oh nee, dat gebeurt niet bij iedereen op dezelfde manier. Er zijn huizen waar ook zo'n bordje hangt. Aan de deur wordt niet gekocht. Mensen die niets willen weten van verkopers aan de deur. Die daar ook geen behoefte aan hebben. Want ze hebben zelf alles al. En het bordje hangt er aan de deur. Misschien hangt het wel aan de deur van uw levenswoning. 40 jaar misschien al. 70 jaar. Nee, ik heb niets nodig. Ik heb alles al. En de hemelse koopman kan aan u niets kwijt. Het kan zelfs zo zijn dat u wat vijandig reageert. Als die koopman weer bij uw levensdeur staat en het u toeroept, koop bij mij. En u reageert wat kortaf. Ik heb niets nodig. Laat mij nou eens met rust. En zo zijn ze er, die met rust gelaten willen worden. De valse rust en willen doorslapen. De slaap des doods. Anderen zijn wat netter en wimpelen de koopman netjes en beleefd bij de deur af. Ik heb al iets gekocht bij een andere koopman die eerder bij me langskwam. We hebben nu al genoeg. De producten van de wereld die meer trekken dan het hemelse koopwaar van deze koopman. En weer anderen zeggen, nee, nu niet hoor. Kom later maar weer eens terug. Misschien dat ik dan wel iets wil kopen. Ik heb nu geen tijd. Ik moet leren, ik moet studeren, ik moet werken. Ik moet eerst heel wat andere dingen aanschaffen. En ze stellen het uit. Elke keer weer opnieuw. En ze denken dat ze de tijd nog wel hebben. Maar hoe dan ook, de deur gaat dicht voor die koopman. En daar staat hij, die hemelse koopman, met die koopwaar. Buiten de deur, niet welkom, buitengesloten. Wat doet hij? Ja, stel je nou eens voor dat jij zo'n koopman was. Jongens en meisjes, wat zou je dan doen als je van alles aanbiedt en keer op keer wordt het geweigerd? Dan denk je toch van nou, ik ga hier maar weg, ik kan hier niks kwijt. Maar wat doet nou deze koopman? Hij blijft er staan. Ja, nog wel. En dat is toch tekenend voor wie hij is. Sprekend van zijn ontferming. Bewijzend zijn langmoedigheid. Want we lezen het. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Aan de deur des harten woning klopt des hemels bruidegom. En hij staat er nog
met zijn hemelse koopwaar. En hij wil binnengelaten worden. Hij staat er bij jong en oud, bij lauw en koud. De koning der koningen, die vraagt de toegang tot de deur van ons hart. En hij gebruikt daar die hartenklopper. Hij klopt door de prediking, zondag aan zondag. Hij klopt elke keer weer als de schriften opengaan. Thuis aan tafel, op de catechisaties, op de verenigingen. Hij klopt door de slagen van het leven. Hij klopt bij ernstige gebeurtenissen. Een bijna ongeluk. Een ernstige ziekte. Een plotselinge opname in het ziekenhuis. Hij klopt door wet en door evangelie. De wet die de zonde in al haar ernst laat zien. De wet die alle vermeende eigen gerechtigheid uit handen slaat. Maar hij klopt ook door middel van het evangelie. Dat evangelie dat spreekt van de algenoegzaamheid van de Heere Jezus. Dat ons wijst op het bloed van Christus. En zo valt de klopper ook vandaag weer op ons hart. En kijk dan eens wie daar klopt. Zie, ik sta aan de deur. De Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods, de verhoogde zaligmaker. En ik klop. Het is de Heere Jezus zelf die op de deur van het hart klopt. Wie durft dan te weigeren? Wie durft hem te weerstaan? Dat betekent immers verloren gaan, omdat hij de klopper heeft gebruikt. Laat hem toch niet buiten staan. Dat zal je eeuwig duur komen te staan. Hij klopt op de deur van uw hart. Zoals dat ook lees bij Hooglied, waar hij het dan zegt. Mijn liefste die klopte was en die zei, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, doe mij open. Maar dat kan ik niet, zo zegt u. Ik kan de deur niet open doen. Het staat er wel. Laten we maar lezen zoals het er staat. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik ga nou niet dogmatisch redeneren. Ga nu niet direct zeggen dat u die onmogelijk open kunt krijgen. Verschuil u nou eens niet achter uw onmacht. En zoek nou geen uitvluchten door te zeggen dat u dat niet kan. Dat zal allemaal zo zijn. Dat zal ook waar zijn. Maar de Heere, die heeft het hier zelf neer laten zetten in zijn woord. De schriften geïnspireerd door de Heilige Geest. En wij moeten de schrift niet aanpassen aan ons. Wij moeten ons aanpassen aan de schrift. En Luther, die zei, we moeten het woord laten staan zoals het er staat. En de deur open. De Heere vraagt het. De Heere eist het. We hebben de deur te openen. En die eis blijft ook na de val in het paradijs, blijft die eis liggen. Het is de plicht van ieder mens om de deur voor Christus te openen. Voelt u dan iets van die nood? Ze moeten openen die deur. Maar niet te kunnen. Die nood, die onmogelijkheid, die brengt je aan zijn voeten. Ja, als we ons erachter verschuilen en meteen zeggen, ja, ik kan dat toch niet. En zomaar weer de klem van het woord van ons afduwen. Ja, dan brengt het ons niet op de knieën. Als we het woord van God serieus nemen, waarin hij tot ons zegt en die deur openen en het wordt nood, dan brengt het ons op de knieën en dan doet het ons roepen, ontsluit, ontsluit voor mijn schede de poorten der gerechtigheid. Want als u het echt niet kan, bent u bij God op het juiste adres. Want waar het ons aan mogelijkheden ontbreekt, wil de Heere die geven. Dan let dan op die hand die daar klopt op die deur. Dat is een doorboorde hand. Dat is de hand waarin de tekenen van het kruis staan. Dat is de hand die zich uitstak in de hof van Gethsemane om zich gevangen te laten nemen. Dat is de hand die zich aan het kruis liet nagelen op Golgotha. Het is de hand die door zijn lijden en sterven een geopende toegangsdeur heeft verworven. Hij die een volkomen verzoening heeft verworven. En hij heeft alles bij zich wat u nodig hebt. Ogenzalf. Om die naaktheid, om die blindheid weg te nemen. Die witte klederen. Om die naaktheid te bedekken. Dat goud. Om die armoede te verwisselen voor rijkdom. Hij staat er aan uw levensdeur. En hij staat er als die dierbare zaligmaker in wiens bloed er verzoening ligt voor alle zonden. En hij klopt en hij roept het u toe. Bent u naakt? Doe mij open, want ik heb die witte klederen bij me. Bent u arm? Doe mij open, want ik heb goud bij me. Bent u er ellendig aan toe, doe mij open, want ik ben het, die volkomen zaligmaker, die alles bij zich heeft wat u nodig hebt. Want bij hem is die schat van zegeningen te verkrijgen. Hoe laat hem dan niet te vergeefs kloppen en laat hem dan ook niet buiten staan. U zegt, ja, maar mijn hart, gesloten door 1000 sloten. Het is dichtgeschroeid. Het slot van de onkunde. Het slot van het ongeloof. Het slot van de hoogmoed. Het slot van de vijandschap zit erop. Oh ja, wat kunnen er niet in sloten zitten voor de deuren van ons hart. Maar voor die deur staat geen machteloze koopman. Die straks weer moet afdruipen. Voor die deur staat er niet één die niet in eigen kracht naar binnen zou kunnen komen. Hier staat voor de deur de hemelse koopman, de zaligmaker van zondaren. En het is het kloppen van Christus. En het is het spreken van Christus. Ja, dat als een inwendige kracht door de werking van Gods geest de deuren van het hart doet opengaan. En hij dringt naar binnen door de kracht van zijn woord en door de kracht van zijn geest. Hem is immers gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij doet een appel op uw hart om binnen te komen. Nog lokt hij, nog nodigt hij. Nog roept hij. Waarom blijft hij daar nog staan? U, jij, die onbekeerd bent. Die altijd die goederen nog hebt afgewezen. Die de deur voor hem nog hebt dichtgegooid. Vertel eens, waarom blijft hij daar nog staan?
omdat hij geen lust heeft in uw dood. Hij heeft immers geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heeft hij lust dat die goddeloze tot bekering komt. Dat is zijn liefste werk, om zondaren te zoeken en zondaren zalig te maken. Hij staat er, nog wel. Laat hem dan niet buiten staan. Want hoe vreselijk zal het dan zijn voor hen op de dag van het oordeel. Voor allen die de koopman hebben laten roepen. Om dan te ontdekken arm te zijn. En er is geen goud meer te verkrijgen. Naakt te zijn. En er is geen kleed meer verkrijgbaar om die naaktheid te bedekken. Ellendig te zijn. Geen kennis te hebben aan Christus Jezus. Ja, dan zal hij daadwerkelijk uit zijn mond spugen. En dan zult u buiten de deur staan. En dan zul je kloppen en dan zul je roepen, doe mij open. Maar dan zal die deur dicht blijven. En dan zal zijn stem klinken, ga weg van hier, want ik heb u nooit gekend. En dat, omdat u die hemelse koopman hier heb laten roepen. Maar die door genade de deur heeft mogen openen. En waar Christus naar binnen is gegaan. En ja, met hem zal hij avondmaal houden. Als teken van zijn verbondenheid en gemeenschap. En hij zal ze doen delen in de overwinning die hij heeft behaald. Zitten er nog armen in ons midden? Zondaar. Die moeten zeggen, ik ben er zo ellendig aan toe. Mijn situatie is zo jammerlijk. Hier is de koopman. Hij staat aan de deur van uw levenswoning. Hij klopt nog op de deur van uw hart. Bij hem is eeuwig heil te verkrijgen. En hij zegt het u. Hij nodigt u daartoe uit. Komt. Koopt, zonder geld en zonder prijs. Want bij mij zijn de goederen van het eeuwige leven. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we het zingen in antwoord op de prediking. Al wat u ons bereikt. In Laodicea zeiden ze aanvankelijk niets. Het ontbreekt ons aan niets. Maar u, o Heere Jezus Christus, moest het zeggen. Het ontbreekt u aan alles. Maar u wees ook op alles wat er in u te vinden is. En zo kwam u toch ook vanmiddag tot ons. Als die hemelse koopman die zijn koopwaar aanbiedt. Komt, koopt, zonder prijs en zonder geld. Heere, geef toch dat wij hem niet voorbij laten trekken. En met lege handen, zondige handen, schuldige handen achterblijven. O, verzoen onze zware schuld en deel uit van die goederen des heils. Heere, u weet waar het nodig is, waar zielen zucht, waar het zoveel strijd kan zijn, waar die lauwheid gevonden kan worden, maar tegelijk het ook schuld kan zijn. O, wilt u dan zelf krachtig, krachtdadig doorbreken en wilt u alles geven wat nodig is. Aanvaard zo onze dank voor hetgeen gij schonk. Wilt u wat zondig was genadig vergeven? Wilt u met ons zijn in de week die voor ons ligt? Helpt u ons bij al het werk wat wordt gevraagd? Wilt u meegaan waar we onze voetstappen ook zetten? Op plaatsen wilt u dan uw zegen geven, ook als we moeilijke wegen misschien moeten gaan. Wilt u zo nabij gaan? Wilt u zo nabij zijn? Ook als we elkaar in de komende weken in de zondagse erediensten niet zullen ontmoeten, wilt u uw vleugelen uitspreiden, ook over de gemeente. En wilt u bewaren en sparen. En wilt u in alle dingen doorwerken, door uw woord en door uw geest. En dat de Christus der Schriften, de koning van de kerk, ja, dat hij zijn goederen kwijt kan aan jong en oud, opdat u de eer mag ontvangen van uw eigen werk. We vragen het u om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Vers 13 van 73. ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.